Goedemorgen gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing is uit Exodus 20. De kerkdiensten vanavond om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Zondag 21 november aanstaande is het eeuwigheidszondag. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In die dienst hopen we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden te gedenken. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De voorbedes. Afgelopen maandag vond de begrafenis plaats van Dick Dingemans. We leven daarmee met Wilma Dingemans, het gezin en de familie. We leven mee met mevrouw Van der Pol, Keinemans, die in het JBZ afdeling Reinier van Arkel verblijft. Na een tussentijds onderzoek kreeg Paul van der Bogert, ikzelf dus, van de artsen te horen dat de ontvangen kuren een gunstige uitwerking hebben op de aandoening en dus voortgezet kunnen worden. We danken de heren voor deze uitslag. Kees van Brukem, Modestraat 17, werd afgelopen vrijdag opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van COVID. Mededelingen, ambtsdragersverkiezingen. Met dankbaarheid delen we u mede dat de broeders Dick Kos en Peter de Koning hun verkiezing in de vacature voor respectievelijk ouderling en diaken hebben aangenomen. De broeders Albert Ruiten en Jeroen Weijer hebben hun verkiezing tot respectievelijk ouderling kerkrentmeester en diaken niet aangenomen. Eventuele bezwaren tegen leer en leven van de broeders Kos en de Koning kunnen tot zaterdag 20 november worden ingediend bij de Scriba. We vragen uw gebed voor de genoemde broeders. Nieuwe stemmingsvergadering. In de komende kerkraadsvergadering zal opnieuw een dubbeltal opgesteld worden. Voor de facturen van ouderling kerkrentmeester G.C. Valk en diaken C. van der Werken. De stemmingsvergadering zal gehouden worden op zaterdag 27 november aanstaande om 7:00 hier in de kerk. De kerkenradenvergadering op donderdag 18 november aanstaande is er een kerkenradenvergadering. We vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraden. De collecten. Er zijn er vandaag twee. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Voor de kerkgangers is de collecte bij de uitgang. U mag uw gave ook digitaal geven. We bevelen de collectes hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 92, vers 2. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen uit Psalm 96. We staan vanmorgen in de preek erbij stil dat de God van Israël is de levende God en de bevrijdende God. De afgoden, zo zegt de psalmist, die hebben wel een mond, maar die spreken niet. Laten we daarom zingen van Psalm 96, vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heere. En vers 3. Al de afgoden zijn slechts ijdelheden, nietsen. En vers 6. Aanbid hem, nederig, al uw leven. 1, 3 en 6 van 96. Thank you. Gemeente, laten we het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Laten we bidden. Heere, u bent de schepper van al wat leeft. En dat niet alleen. U bent ook de onderhouder van wat leeft. Uw hand is onder deze wereld. Wereldwijd komt op deze dag, uw gemeente bij elkaar. In grote getalen samenkomen is wereldwijd ook tijdens deze nog steeds, maar ook zich uitbreidende pandemie niet mogelijk. Maar als kerk komen we samen en we weten ons verbonden met de gemeente thuis. We mogen samenkomen. En dan denken we ook aan de broeders en de zusters die samenkomen in een moslimland of in een hindoeland. Te midden van allerlei machten en allerlei namen roept uw kerk uw naam erbij. Of we nu in Korea zijn als christen of hier in Bruggen. We roepen uw naam aan. En heren, we vragen u, heilig uw naam vandaag. En laat vandaag wereldwijd, maar ook hier, door ons uw naam hoog gehouden worden. En laat wereldwijd uw koninkrijk doorbreken. En laat wereldwijd uw heil geschieden, uw wil zich voltrekken. Uw goede hand, heren, die bracht ons hier vanmorgen in de kerk. Wees ook met de kinderen en de jongeren en de ouderen die thuis zich met ons verbonden weten. Geef ons een goed samen zijn rondom de open Bijbel. En Heilige Geest, u bent niet aan een plaats gebonden, niet aan een tijd gebonden. Wij bidden u om de krachtige doorwerking van u in het leven van ieder van ons. En dan weet u, Heilige Geest, als geen ander wat u tegenkomt in ons leven. Aan namen, aan krachten die zich tegen u, de Heilige God, verzetten. Maar u kan ons aan. En dat is hoopgevend. U kan ons hebben. Want u bent God. We hebben uw werking nodig. Uw licht nodig. Onze wil heeft uw kracht nodig. En ons diepste zijn, onze ziel heeft uw vrede nodig. Heere, gedenk ons. Wil uw genade een plek geven. Vernieuwen in ons leven. Opdat we vernieuwd worden naar het beeld van u, Heere Jezus. Open ons oor en hart. Zodat ons oog, oor en hart zicht krijgen op u. U kent ieder van ons. Neem onze aandacht genade gevangen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De schriftlezing, gemeente, vindt u vanmorgen in Exodus 20. We lezen de verzen 1 tot en met 17. Exodus 20, we lezen vanaf vers 1. Toen, en dat was in de woestijn bij de Sinaï, toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt. Aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Tot zover de schriftlezing. Laten we de lof op de wet van God gaan bezingen. En dan nemen we Psalm 19 op de lippen. We zingen vers 4. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, omdat ze het hart bekeert. En vers 6. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. De versen 4 en 6 van Psalm 19. woord van God, gemeente, wordt u vanmorgen bediend uit Exodus 20. We staan met elkaar stil bij de versen 1 tot en met 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tot zover. Dien geen andere goden dan alleen de Heere, uw bevrijdende God. Dat is het thema waar het vanmorgen over gaat. Ik wil vanmorgen beginnen met een vraag richting de kinderen. Hier in de kerk, fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie thuis mee kijken en luisteren. Even een vraag. Wat zouden jullie er nou van vinden als er thuis geen regels waren? Dus niet 's ochtends om 7 uur uit bed, niet 's avonds om 7:30 naar bed. Dus niet de regel om 6 uur eten we 's middags. Maandagavond naar catechisatie. Je doet maar wat je wil. Je komt maar uit bed, je gaat maar naar bed als je zin hebt en je pakt maar wat eten als je trek hebt. Nou, dat lijkt wel wat, hè? Denk ik. Dat lijkt wel wat. Wat denk jij? Zou het gezond wezen als je alleen eet als je trek hebt? Zou het gezellig wezen als iedereen in zijn uppie gaat eten? De een neemt zijn bord mee naar zijn kamer. De ander die gaat achter de iPad in de kamer zitten. De derde die zit aan de keukentafel. Zou het gezelliger worden als je niet meer op elkaar rekent? Als je niet meer op elkaar wacht? Geen regels thuis. Het lijkt natuurlijk wel iets waarvan je denkt, dat is wat. Maar toch, als je er wat langer over nadenkt, als iedereen zijn eigen ding doet, geen regels thuis, dat voelt toch niet zo goed, hè, als dat je eerst dacht en denkt. Wat apart, dat regels eigenlijk thuis zorgen voor een stukje veiligheid. Apart, hè, dat regels ervoor kunnen zorgen, jongens en meisjes, dat het gezellig is thuis. Daar moet je dus afspraken voor maken. Geen regels thuis. Stel je nou voor dat we geen regels in het verkeer hebben. Geen verkeersborden, geen verkeerslichten. Niks ervan dat rechts voorrang heeft. Gewoon wie het snelst is of wie het beste kan sturen. Die pakt gewoon de voorrang. Nou, dan weet je het natuurlijk wel, hè. Politie krijgt het nog drukker om alle ongelukken te noteren. Oftewel, geen verkeersregels, dat wordt een chaos. Dat levert heel wat verkeersslachtoffers op. Hebben jullie jongens en meisjes in de gaten dat regels thuis en regels in het verkeer en regels op school, dat toch best wel goed is? En weten jullie dat heel wat regels bij jullie thuis en in het verkeer, die zijn gelinkt aan wat we vanmorgen met elkaar uit Exodus 20 hebben gelezen? We hebben de 10 geboden gelezen. En je weet dat we die 10 geboden, dat noemen we ook de wet. Maar dat woordje wet, dat heeft een beetje een negatieve betekenis bij ons. Zo in de trant van, pas op, je krijgt een bekeuring. Straf dus. Voor je het weet, hè, zitten we naar die 10 geboden te luisteren zondags. En vanmorgen hebben we ze een keertje met elkaar gelezen. Voordat je het weet, zit je naar die regels te luisteren alsof het strafregels zijn. Nou, zo spreekt de Bijbel er niet over. Althans, het Joodse volk heeft het niet over de wet. Maar die heeft het over Torah. En weet je wat dat betekent? Dat betekent wegwijzer. Richtingaanwijzer. En bij Torah, jongens en meisjes, denken de Joden niet alleen aan wat we met elkaar hebben gelezen uit Exodus 20. Maar bij Torah denken ze ook aan de 5 boeken van Mozes. Oh ja, welke waren dat ook alweer? Even tellen. Tel je even mee? 5 boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Die 5 boeken die worden ook de Torah genoemd. Richtingaanwijzers. Waarvoor? Voor een goed leven. God geeft richtingaanwijzers voor een goed leven met hem. En voor een goed leven met elkaar als mensen. Dus laten we bij de 10 geboden gemeente vooral positief denken. Het zijn geen strafregels, maar het zijn leefregels. Dat moet je goed onthouden. Geen strafregels, maar leefregels. Gemeente, ik weet niet of het u opviel, jongens en meisjes, hoe begint de wet? Hoe begint de wet? Is dat eerste gebod? Nee. Ik vind het zo heel mooi hoe de wet opent. God begint niet te zeggen met wat je moet en wat je niet mag. God begint eerst eens te zeggen wie die is. En als je meeleest, dan zie je dat God niet alleen zegt wie die is, maar ook wat die deed. Ik ben de Heere, die God die jullie uit Egypteland, uit het concentratiekamp van Farao, heb bevrijd. Zo zegt God zijn volk gedag, zo begroet God zijn volk. Jou kunnen zeggen, op weg naar de huiskamer van de wet, zegt God in de gang, bij de voordeur al, eerst wie die is. Ik ben de Heere, ik ben Yahweh, ik ben die God die bij jullie is. Ik ben jullie bevrijder. Zo begint de wet. En gemeente, het is misschien goed om gelijk vast te houden. Dat God de wet geeft aan zijn bevrijde volk. Buiten Egypte. Nog niet in Kanaan, maar wel ernaar op weg. God geeft die 10 geboden. Waarom eigenlijk? Jou zeggen, regels? Is dat nou weer om de vrijheid van dat volk een beetje in te perken, te beknotten? Moet Israël nou klein gehouden worden door die 10 regels? Nee, want dan zouden je van de wet weer een zweep maken, gemeente. Waarmee God zijn volk opjaagt en af en toe een tik verkoopt. De wet is dus geen zweep. Waar zijn die 10 geboden nou eigenlijk goed voor? Nou, Israël, God wil niet, gemeente, dat zijn volk weer slaaf van een of andere macht gaat worden. God wil dat zijn bevrijde volk als kind van hem leeft. Dus niet slaafs, maar vrij. Als kind. De God van Israël, gemeente, de God van de Bijbel, dat is niet een dictator die ons mensen eronder wil houden. De God van de Bijbel is een God die er kinderen op nahoudt. En die zijn kinderen opvoedt. In vrijheid. Maar dat is geen onbegrensde vrijheid. Maar misschien, gemeente, moeten we daar eventjes over nadenken. Wat vindt u ervan? Is onbegrensde vrijheid, is dat wel vrijheid? Kan dat wel? Of is onbegrensde vrijheid chaos, onveiligheid, onrust? Ik kom eventjes bij jullie terug, jongens en meisjes, ook jullie die thuis zijn. Hè? Je weet hier aan het eind van de Kosterijstraat, daar bij de splitsing, daar is een speeltuintje. Wat kan je nou van dat speeltuintje zeggen? Nou ja, er zijn speeltoestellen. Ja, dat klopt. Hebben jullie ook gezien dat er een hek omheen staat? Dat is nou een prachtig beeld van de bedoeling van de wet. Als papa en mama tegen je zeggen, joh, je mag wel even in het speeltuintje gaan spelen, dan weten ze, als jij daar aan het spelen bent, dan ben je daar veilig, want dat hek staat er omheen. Je kan dus niet zomaar de weg oplopen, met alle gevaren van dien. Er staat een hek omheen, dus er kunnen niet allerlei gozers of meiden met een scooter zomaar opvliegen, zodat ze je aanrijden. Dat hek, dat zorgt dat jij veilig kan spelen met de speeltoestellen daar in het speeltuintje. Dus dat hek, dat zorgt voor veiligheid. En zo zou je kunnen zeggen, dank u wel, Heere God, dat u een hek om ons leven zet met de 10 geboden. Wat hebben uw goede zorg voor ons. U wil niet dat we ongelukken oplopen, maar dat we veilig kunnen leven. Veilig leven met onze medemens, zodat we een ander niet zomaar doodslaan. Dank u wel dat u regels geeft, zodat ons bezit, dat veilig is. En dat relaties veilig zijn. Stel je nou toch voor dat God niet zou zeggen, u zult niet doodslaan. Dan waren er dan nog veel meer bloedbaden, denkt u niet? En als God nou niet tegen ons zou zeggen, je moet niet liegen. Dan kon je niemand vertrouwen. Dan zouden we al super achterdochtig gaan worden. Gemeente, kunnen we ons daarom voorstellen dat de psalmist helemaal lyrisch wordt als hij aan de wet van God denkt. Ik citeer hem even uit Psalm 119, want het is natuurlijk één lang lied met een lof op de wet van God. Ik citeer uit Psalm 119, ik zal uw geboden die ik oprecht bemin. Ik hou ervan, zegt hij. Ik zal die geboden mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken die geboden tot mijn allergrootst gewin. Ik grijp ernaar en ik zal er heil uit wachten. Ik vind dat zo teer, gemeente, zo diep en ook zo mooi. Hoe je van de woorden de wet van God kan houden. Ik heb uw geboden lief, ik citeer nog even verder, en zal met hart en zin al hetgeen u ooit geboden hebt betrachten. Gemeente, als je dat nou wat op je in laat werken, krijg je er dan ook geen zin in. Om die wet van God heel dicht bij je te houden. Gemeente, we weten dat God zelf deze 10 geboden geschreven heeft. Dat heeft hij niet aan David of aan Mozes of aan een andere bijbelschrijver overgelaten. God schreef de wet zelf. Ja, u zegt dat heeft hij zelfs 2 keer gedaan. Dat klopt. De eerste tafels waar de wet op stond, die sloeg Mozes tegen de grond toen hij zag dat het volk aan de haal ging met het gouden kalf. Beseffen we, gemeente, dat er niet één bijbelwoord zo direct bij God vandaan komt dan de wet? Op 2 tafels, jou zeggen 2 stenen, heeft God de 10 geboden geschreven. 2 stenen tabletten. Volgens Exodus 32 aan weerskanten beschreven. Er is wel de vraag gesteld, waarom heeft God dat nou niet op 1 steen geschreven? Waarom nou 2? Er is een suggestie gedaan, gemeente, het is de suggestie dat dit te maken zou kunnen hebben met een oud-Oosters gebruik. Als er een verbond gesloten werd tussen een koning en een vazal, dus een lagere onderdaan, dan werd de verbondstekst, de afspraak, dat werd op 2 stenen geschreven. De kopie, de ene steen was een kopie, die was voor de vazal. En het origineel bewaarde de koning zelf. Maar beide partijen die wisten dus waar ze aan toe waren, want de tekst stond op de stenen. Het is niet zeker of dit nou ook geldt voor de 10 geboden. Maar je kan je afvragen, ja, gaat dat daar nou wel voor op? Want die 2 stenen, die lagen wel in die ene verbondskist, hè? In de ark. Er lagen 2 stenen. Met daarbovenop het gouden verzoendeksel. Het gemeente, het feit dat er sprake is van 2 tafels, 2 stenen... dat heeft de gedachte ook wat opgeroepen van, het kon wel eens wezen dat op die ene steen daar staan de eerste 4 geboden. En dan gaat het over de relatie God-mens. Horizontaal. Verticaal, dus verticaal. En in de geboden 5 tot en met 10 stonden op de 2e tafel. En daar gaat het over de relatie mens-mens. Nou ja, hoe je het ook wil zien, het zijn 10 woorden waar de relatie tussen God en mens wordt geregeld. Hoe dik die stenen zijn geweest en hoe groot ze zijn geweest, dat weten we allemaal niet. Maar die 10 woorden zijn wel woorden geweest met de bedoeling om Israël in vrijheid te laten leven. Voor het aangezicht van vader te laten spelen. Je zou kunnen zeggen, God zag nou zo graag dat Israël als het ware in het speeltuintje van Kanaan, met de omheining van de wet eromheen, onder toeziend oog van vader zou leven. Dat was de bedoeling. U zegt, ja, nou, we hebben het over Israël gehad, maar wij zitten hier en we zitten thuis als gemeente van Christus in 2021 te luisteren. Wat moeten wij met die woorden van het oude verbond? Wij zijn toch uit de tijd van het nieuwe verbond? Ja, dat zijn we. Maar wat zegt de Bijbel? In de tijd van het nieuwe verbond zal de Heilige Geest de wet in het hart schrijven. Niet alleen bij de Jood, maar ook bij de niet-Jood. Want zowel Jood en Heiden, die leven van het heil van de wetsvervuller. De wetsvervuller. En dat is de Heer Jezus Christus. Dus ook voor jou en u die belijdt, door genade ben ik het eigendom van Jezus Christus geworden. Is God mijn hemelse vader? Voor u zijn de 10 geboden geen strafregels, maar leefregels. Om in vrijheid als kind van God te leven. Gemeente, laten we op dit moment van de preek alvast maar eens gaan zingen over de vreugde van de wet. We gaan met elkaar zingen van Psalm 147 en daarvan het 10e vers. Psalm 147 en daarvan vers 10. Thema van de preek. Dien geen andere goden dan alleen de Heere, uw bevrijdende God. Ik zou me voor kunnen stellen dat er onder ons zijn of thuis meeluisterend die denken, er wordt vanochtend wel heel positief over de wet gesproken. Als leefregel. Voor wie? Voor de christen. Degene die van schuldbevrijding weet. Maar zegt u, kan de 10 geboden, kunnen die jou ook niet laten schrikken? Ja, ik denk dat u daar wel een punt hebt. Als je niks aantrekt van de wet van God en je gaat je eigen gang, dan zegt God, waar ben jij nou eigenlijk mee bezig? Mijn gebod is heilig zoals ik. En mijn gebod stelt jou schuldig als je je niks ervan aantrekt. Dus God kan ons ook laten schrikken, gemeente, met de 10 geboden. Maar zegt u, als ik zondagochtends naar de wet luister en ik ben er met mijn gedachten bij en ik ben met mijn hart erbij, dan schrik ik wel eens van mezelf als ik in de spiegel van de wet kijk. Als ik alleen maar denk aan wat ik denk en mijn leven langs de wet leg. Zou God me aan kunnen zien komen, vraagt u? Kan ik als een wetsovertreder wel bij de wetgever terecht? Een hele belangrijke vraag. Hoe kan een wetsovertreder bij de wetgever terecht? Nou, dat kan, gemeente, als we wegkruipen achter de grote wetsvervuller, de Heere Jezus. Dus je vastklemmend aan de Heere Jezus met de wetschrik in je hart en in je benen. Je klemmend aan de Heere Jezus ziet God als Vader niet toornig op je neer, maar met vrede. Jongens en meisjes, onthou alvast ook dit. Waar is die 10 geboden? Waar zijn die goed voor? Je zou kunnen zeggen, de wet, dat is ook een herdershond. Een herdershond die jou drijft naar de goede herder. En jij weet wel wie dat is, hè? Door de Heere Jezus wordt de wet voor je een leefregel van dankbaarheid. Gemeente, je kon eigenlijk in het Oude Testament al zien dat we een God hebben van genade. Je kon het evangelie van de schuldvergeving al zien als je alleen al keek naar die houten kist waar die 2 stenen in lagen. Als je naar de ark keek. Want die 2 stenen tafels, de wet, die lagen onder het gouden verzoendeksel. Prachtig. Want op dat gouden verzoendeksel werd bloed gesprenkeld. Verzoeningsbloed. En je zou kunnen zeggen, door het bloed van de verzoening jaagt de wet geen angst meer aan. Maar wordt de wet voor jou een loflied. Een loflied richting de jou bevrijdende God. Verbonden aan de Heere Jezus, gemeente, gaat de Heilige Geest bij jou, u, mij, de wet in ons hart schrijven. Dan doe je de wet niet omdat het moet, maar omdat het de wil is van je hemelse Vader. En van de Heere Jezus leren we, gemeente, Vaders wil is wet. Vaders wil vind ik in de wet. En daarom zing ik met de psalmist, hoe lief heb ik uw wet, Vader. Ja, de Heere God die weet hoe wij in elkaar zitten, gemeente. Hij weet dat wij heel gevoelig zijn voor andere stemmen dan alleen de stem van Vader. Vandaar dat hij in het eerste gebod, nadat hij heeft gezegd wie hij is en wat hij deed, in dat eerste gebod zegt hij: nou moet je niet gaan leunen en steunen op andere machten. Geen andere goden dienen. Nou ja, God de Vader heeft tranen in zijn ogen gehad als hij keek naar zijn volk Israël toen het eenmaal gezetteld was in Kanaan. Want in Kanaan daar kwam het volk Israël in aanraking met andere volken. En die hielden er allerlei goden op na, Dagon en Kamos en Baal en Astarte. Vaak goden die gerelateerd verbonden waren met de landbouw, met de bodem, met de vruchtbaarheid. Als de oogst rijpte, dan zeiden de volken rondom Israël: moet je eens kijken, Baal doet goed zijn best, we worden gezegend. En als het zwaar onweerde, dan zeiden ze: hé, daar komt Donar voorbij op zijn wagen. Dus men zag de goden actief bezig in zijn omgeving. En nu moest Israël het doen met een God die alleen zijn naam gaf. Ik ben de Heere uw God. U zult geen andere goden dienen. Bestaan er nou eigenlijk afgoden? Wat denkt u? Nou, als ik nou goed naar de Bijbel luister, dan moet ik zeggen ja en nee. Want aan de ene kant zie je in het Oude Testament, gemeente, dat met andere goden daar wordt mee gespot. Alsof het levenloze poppen zijn. Moet je maar eens kijken hoe Elia op de berg Karmel de draak steekt met de Baalpriesters. Dat hij zegt: je moet nog veel harder roepen, hij slaapt misschien. Het woordje afgod, gemeente, betekent een niets, een nul, een nietigheid. En toch moeten we zeggen, gemeente, ook al heten afgoden nietsen, ze zijn ondertussen niet niets. Want wat is nou het aparte van afgoderij? Dat is iets voor ons, gemeente, waarop we ons vertrouwen zetten. God niet vertrouwen, maar iets of iemand meer vertrouwen dan God. Dat is een afgod. Is dit nou een verhaal uit de oude doos, gemeente? Dat we zeggen: ja, we zitten een stukje naar geschiedenisles te luisteren, geloof ik, vanochtend. Of is er ook nog sprake in Bruchem van afgoderij? Nou, ik hoor jou al denken, je kan bij ons rustig in de schuur komen kijken, hoor. Er staat geen beeld waar ik elke dag eventjes voor door mijn knieën ga. En je kan bij ons ook in de keuken, in de kamer en op zolder komen kijken. Je vindt daar geen enkel beeld waarvoor we knielen. Dus dat eerste gebod, dat kunnen we wel schrappen. Toch moeten we onszelf vanmorgen eens afvragen, gemeente: wat is er nou in jou en mijn leven wat God van zijn plek duwt? Zijn eerste plek duwt, bedoel ik. Waar denken we aan? Waar leun ik met mijn gedachten op? Wat is mijn basisvertrouwen? Ja, we hebben het echt niet in Bruchem over Wodan of over Zeus. Maar ook in Bruchem zitten er allerlei machten in de lucht. En gedachten. Gemeente, als we nou met elkaar vanmorgen eens nagaan, hoeveel technische hulpmiddelen zijn er niet in Nederland voorhanden die het in uw en mijn leven prettig doen zijn? Met elkaar zijn we het er denk ik wel over eens dat de wetenschap een enorm groot goed is. Daarin zijn we bevoordeeld. Boven veel anderen. De wetenschap zorgt voor heel veel goede dingen in onze samenleving. En als we juist ook in deze coronatijd denken aan de medische wetenschap. Die staat niet alleen hoog aangeschreven. Maar we weten ook wat de medische wereld allemaal kan. We leven met elkaar, gemeente, in een samenleving waar gezondheid en milieu en klimaat, dat zijn kernwoorden. Denk maar aan het gebeuren in Glasgow, de achterliggende 2 weken. Waarbij je natuurlijk toch kan afvragen, is het gevaar nou niet aanwezig dat we het schepsel met zijn kennis en met zijn kunde, dat we het schepsel meer vertrouwen dan de schepper. Dat is even iets om over na te denken. Dat we ons drukker maken om de schepping, terwijl we de schepper laten roepen. En links laten liggen. Ik wil nog een stap zetten. Lopen wij in 2021 niet het grote gevaar, gemeente, dat we ontzettend gefocust zijn op het uiterlijk? Hoe presenteer ik mezelf? Zie ik er wel uit volgens de reclamenormen? Machten zijn dat, hè? In de lucht. En voordat je het weet, krijg je er allemaal een tik van. Machten. Die zich met verschillende maskers vermommen. Gemeente, als we in alle eerlijkheid voor onszelf nou eens opschrijven waar we elke dag druk mee zijn, wat we belangrijk vinden, dan is eventjes de vraag: waar staat God in de ranking? Waar staat hij? Hoe doet hij mee? Geen andere goden dienen. U zegt dat is negatief geformuleerd. U hebt een punt. Ben ik mee eens. Wat dan wel? Wat wil God dan wel van ons? Je verzoening met mij, zegt God, vind je in het bloed van het lam. Dan ben je mijn kind. En zegt Vader, ik zie graag dat jij je in alle onderdelen van jouw leven, dat je dat deelt met mij en dat je mij vertrouwt. Dat je in ootmoed met me leeft. En omdat ik van jou hou, reken ik ook op jouw liefde. En dat je alle goede dingen van mij verwacht. Ik ben toch je bevrijdende vader. En dat je eerbied hebt voor mij, zegt Vader. En dat je in afhankelijkheid van mij leeft. Zodat je me echt kent. Mij vertrouwt. En al het goede van mij verwacht. Jou kunnen zeggen, gemeente, levend van Gods liefde. Levend van Jezus' gehoorzaamheid. Weet u wat we dan van Jezus leren? Dat je je man, je vrouw, je vriend, je kind, je vader, je moeder op de tweede plaats zetten. Ja, u hoort het goed, de tweede plaats. Want je vader, je moeder, je kind, je vriend, je vriendin mag geen afgod voor je worden en zijn. Want met een afgod duw je je bevrijdende God van de eerste plaats. Gemeente, we stonden vanmorgen stil bij het thema: dien geen andere goden dan alleen de Heere, uw bevrijdende God. Ik zet nog eventjes de punten op een rij. Zijn er 8. 1. Zonder regels is het een chaos. Regels geven rust en veiligheid. 2. De 10 geboden zijn geen strafregels, maar leefregels. 3. De wet opent met de aanhef waarin de Heere zegt wie die is en wat die deed. 4. De wet werd gegeven aan het bevrijde Israël. 5. De 10 geboden laten zich verdelen in 4 geboden waar het gaat over God-mens. En 5 tot en met 10 mens-mens. Wij zijn christelijke gemeente. Hoe functioneert de wet daar? Als herdershond. Om ons te drijven in de open armen van de goede herder, de Heer Jezus Christus. Voor de christelijke gemeente is de wet als een hek om de speeltuin. Ze oefenen ons om in vrijheid en in veiligheid voor het aangezicht van de hemelse Vader te leven, te spelen. 7. Een afgod, dat is iets, maar het kan ook iemand zijn, die God van zijn eerste plek duwt. 8. De bevrijdende God, die leert ons om hem te vertrouwen en lief te hebben. En daarvoor gaan we in de leer bij de Heer Jezus, de wetsvervuller. Amen. We zingen, gemeente, opnieuw van de wet natuurlijk. Uit Psalm 115 en daarvan de verzen 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte. Nee, ik zeg dat verkeerd. Dat is 147, 115, 2. Nochtans is God het doel van, van onze lof. En ook vers 6. Vertrouw op God, gij alle die hem vreest. 2 en de 6 van 115. Laten we samen danken en bidden. Bevrijdende God, u zorgde voor vrijheid van Israël, van onder het juk van Farao vandaan. U bracht het in het beloofde land. U bent een bevrijdende God van Israël. U bent ook een God die de volken rondom Israël bevrijdt. En dat door het werk van uw Zoon, de grote wetsvervuller, Jezus Christus. Geef, Heere, dat Jood en niet-Jood bij deze wetsvervuller het leven zoekt en vindt. Opdat Jood en niet-Jood, ja, deze wereld voor uw aangezicht zal leven, zal spelen als een kind onder het toeziend oog van Vader. Heere, wij bidden u voor de nood van onze tijd. Veel mensen zijn ziek, waren ziek. En de coronapandemie bepaalt ons bij onze kwetsbaarheid als mens. En de structuren van samenleven in onze maatschappij worden erdoor geraakt. Ondanks de grote inzichten, ondanks de technische en de medische middelen, ondanks dat alles hebben wij mensen niet alles onder controle. Geef dat dit ons als mensen tot bezinning brengt. Door niet allereerst onze schouders onder onze plannen te zetten, maar allereerst onze knieën te buigen en ons te verootmoedigen voor uw aangezicht. Zegen de overheden, landelijk, regionaal en plaatselijk, bij het zoeken naar richtlijnen die ten goede zijn van het volk. Geef hen daarin veel wijsheid. Er zijn zoveel stemmen, zoveel belangen. Laat hun hulp en verwachting ook van u mogen zijn. U bent een bevrijdende God die uw kerk voor uw aangezicht wil laten spelen. Leven voor uw aangezicht binnen het hekwerk van de wet. Breng ons daar als land, als volk, als gemeente. Uw wet beoogt een veilig leven. Geeft ons ook oog en hart voor het leven. Voor het ongeboren leven. Voor het oud geworden leven. Zegen het werk, Heere, van de instanties die vrouwen hulp bieden als een zwangerschap veel problemen geeft. De achterliggende week was de week van het leven. Er is aandacht gevraagd voor het ongeboren leven. Maar dat roept veel verzet op, smaad en laster. Wij bidden u, Heere, geef standvastigheid, eerlijkheid, openheid. Bij de christelijke kerk, bij de instanties die zich voor het leven inzetten. We buigen ons hoofd, Heere, als we denken aan de 30.000 abortussen die op jaarbasis in Nederland plaatsvinden. Heere, dat is schuld voor ons als volk. En wij behoren tot het volk. We buigen ons hoofd en we verootmoedigen ons. Zegen de pro-life instanties die zich voor het door u geschonken en onderhouden leven inzetten. Heere, gedenk deze wereld in nood. Wees met de verdrukte kerk. Vouw uw handen om hen heen. Gedenk ons als gemeente. Afgelopen maandag stond Wilma Dingemans, haar gezin en de familie rondom het geopende graf van Dick. Heere, u bent het die het zegt, ik ben het die u troost. In uw wonden, Heere Jezus, als lam van God, ligt troost en ook draagkracht om het gemis van een dierbare te kunnen dragen. Geef daartoe van dag tot dag uw hulp en sterkte aan deze familie en aan allen die rouw dragen. Omring mevrouw Van der Pol met uw gunst, laat de gesprekken die ze voert ertoe bij mogen dragen dat de innerlijke onrust plaats maakt voor kalmte en vertrouwen. Geef dat door de kracht van uw geest zij door middel van bijbelwoorden de rust voor de ziel vindt bij u, Heere, in het offer van uw Zoon. Dank, Heere, dat de kurenreeks waarin Paul van der Boog het zich bevindt een gunstig effect te zien geeft. En dat de kuur ook voor hem is te dragen. We roemen u om uw geschonken erbarmen. Ga met hem, ook in de behandelingen die aanstaande zijn. Omring hem, zijn vrouw en hun gezin met uw dragende kracht. Wij bidden u, Heere, voor Kees van Bruchem. We danken u voor de medische zorg die voorhanden is. We bidden om een zegen over de behandeling die hij ontvangt. Ondersteun hem naar het lichaam. Geef dat hij met zijn ziel mag ankeren in de vaste grond van zijn behoud, niet in zichzelf, maar buiten hem, in Christus die gekruisigd is. Wij bidden u, Heere, voor de broeders die deze week voor vorige week voor een beslissing stonden en ook tot een beslissing kwamen voor uw aangezicht. U kent hun overleggingen. U bent het ook geweest die een weg hebt gebaand naar het antwoord. Geef rust, bevestig de geschonken rust. Stel de broeders Kors en de koning tot een zegen in het meewijden en meeleiden van uw kudde hier ter plaatse. En wees met de broeders Ruiten en Weijer in het dienstbaar zijn voor u op een andere plaats in uw gemeente en in uw koninkrijk. We bidden u voor de kerkenradenvergadering van aanstaande donderdag. We zijn verlegen om uw geest en de leiding daarvan bij het geopende woord, opdat we geleid worden wat tot opbouw is van uw gemeente en tot prijs van uw heerlijke naam. Leid ons in uw waarheid, neig ons hart, voeg het samen tot roem van uw heerlijke naam. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 138... En we zingen daarvan de verzen 1 en 3. Ik zal u in het midden van de goden op hoge toon met psalmen prijzen. 1 en 3. Gemeente thuis, gemeente hier in de kerk, ontvang de zegen van de bevrijdende God van het verbond. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.